Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Hartelijk welkom. Welkom bij de livestream over gedrag en hoe je je gedrag kan verbeteren. Meer gewenst gedrag, minder ongewenst gedrag. Het onderwerp voor vanavond is: wat wil jij echt? We gaan het hebben over onze wil, wilsbepaling en misschien ook nog over de vrije wil. Want ik weet dat dat een favoriet onderwerp is van dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. Maar dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen met de man zelf. Dus laten we hem snel tevoorschijn toveren. En daar is die.
Ah,
welkom,
Joost.
Marius.
We zullen zien hoe het uitpakt.
Ja, nee, ik hoor je nu wel, maar je was even bevroren.
Dus ah, ja. Ja.
Het laatste wat ik hoorde was, is het goed, maar ja. Het is in ieder geval goed genoeg, want ik heb het nu en beeld en geluid, dus nou, ja. Kan niet mooier. En Marius, wat wil jij echt?
Ik wil eigenlijk, het liefste zou ik verlicht willen zijn zoals Boeddha.
Ah, kijk, dat is een heel nobel streven.
Ja, het is een heel interessant onderwerp, Joost. Die komen we alweer een uurtje mee door.
Ja, nou, te meer ook omdat ik het model van vorige week er weer bij ga halen. Omdat we hebben daar 4 cirkels. En een van die cirkels gaat over wat je wil. En dat is nu op het ogenblik de meest problematische. Dus ik denk, nou, dan kunnen we daar ons op wijden. Maar te meer ook omdat ik heb bedacht dat er een punt van aandacht is bij de wilsbepaling. Want ga je ervan uit dat mensen iets willen? Dat er überhaupt een wil is?
Nee, ik ga ervan uit dat er niet is.
Oké, dat is wel interessant. Want de definitie van een positieve consequentie, en corrigeer mij als ik het verkeerd vertel, is dat je krijgt wat je wil.
Ja, dat is in wetenschappelijk taalgebruik moet je altijd concessies doen naar het dagelijks taalgebruik om er gewoon de link naar het leken publiek te kunnen leggen. Ja. En gedragsanalisten zijn altijd nog arrogant, maar ze zullen toch ook die brug moeten slaan. En willen, wordt ook wel intrinsieke motivatie genoemd, is dat je eigenlijk het, of in de flow hebben we het ook wel eens over gehad, dat je het maximale doet, dat je helemaal ook goed voelt. En dat komt door die positieve reinforcement waar je het al over had, positieve versterking. Dus dat is wat het veroorzaakt. Dus dat is dan niet zo vrij, maar dat is dan geconditioneerd door je omgeving, dat gedrag. Het is maximaal gedrag, maar het is niet te vrij, het is niet de wil. Want de wil kun je niet zien, je kunt alleen dat gedrag zien.
Ja, nee, dat begrijp ik.
Mijn stelling.
Althans. Ja, nee, dat, maar je suggereert dat er een soort definitie is van een positieve consequentie, wetenschappelijk gezien dan, waar dan niet in staat dat het over iets gaat wat je wil.
Ja, dat zeker. Ja, er wordt in het wetenschappelijk gedragsanalytisch taalgebruik nooit over de wil gesproken. Er wordt alleen over gedrag gesproken. Hoe vaak en hoe lang het voorkomt.
Ja.
En onder invloed van positive reinforcement kun je dat dus beïnvloeden.
Ja, maar dan we hebben gedrag. En dat gaan we vermeerderen door het positief te bekrachtigen. Ja. Maar dat doe je dan door ze positieve consequenties te geven. Dat is voor mij nog steeds wetenschappelijk verwoord, toch?
Ja, Ja.
Maar waarom is dan die positieve consequentie een positieve consequentie?
Nou, omdat het overlevingswaarde heeft. Dus bijvoorbeeld seks. Heel veel mannen willen veel seks. Heel veel vrouwen willen een superman. Om nageslacht te krijgen. Ook willen we dan geld en willen eten. Dat zijn allemaal positieve biologische versterkers. En daar zijn secundaire versterkers uit afgeleid.
Ja, maar dan haal je toch weer de wilde bij. Dat vind ik mooi, want dat doet me deugd. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. En dat in de zin, ons lichaam heeft bepaalde dingen nodig om in stand te blijven. Ja. En evolutionair gezien zullen er misschien wezentjes geweest zijn die meteen bij de geboorte al zelfmoord wilden plegen. Die dachten van, ik word hier wakker in deze wereld. Wat een kutwereld, ik stap er meteen weer uit. Maar die hebben zich nooit... Ja, die hebben natuurlijk zich nooit voortgeplant. Dus als ze er ooit geweest zijn, dan zijn ze heel kort geweest. Dus er moet wel, maar er moet toch een soort wil zijn om te bestaan. Of, Nietzsche noemde dan dat het niet een wil tot bestaan is, maar een wil tot macht. Denk je niet dat het een soort primitief iets is wat je dan denkt van, hey, ik word geboren, ik wil meteen voedsel tot mij nemen. Dat we dat toch als een soort wilsbepaling kunnen zien?
Ja, een heel invloedrijk boek in de biologie is, en waar ik ook wel heel erg door beïnvloed ben, is The Selfish Gene van Richard Dawkins. Die zegt, we worden aangestuurd ook door genen. En net als een computer eigenlijk dan wordt aangestuurd door elektriciteit en commando's, worden wij eigenlijk ook door commando's in onze omgeving aangestuurd. En er is helemaal geen vrije wil bij. Dat hoeven we helemaal niet erbij te halen.
Ik heb nog niet gezegd dat het een vrije wil is.
Of überhaupt wil, hoef je dat.
Ja, dat willen we. Maar is er dan ook geen gevoel dat je, als je dan wil, is misschien een te abstract concept. De wil is ook een zelfstandig naamwoord. En dat is een, als je het wetenschappelijk gezien is, dan een reificatie. In de zin dat we er doen alsof het een ding is. Als je kijkt naar NLP, dan is het een nominalisatie. Als je de wil in de kruiwagen legt, ligt er niks. Maar er is wel een soort gevoel, een soort verlangen naar, dat je van, laat ik het dan zo vragen, dat is misschien goed. Als de wil niet bestaat, kunnen mensen wel gevoelens van verlangens hebben.
Ja, dat geloof ik wel. Ja, okay. Dat je dan wel iets in je lichaam voelt. Ja? En dat zijn ook, ik noem het emoties.
Ja, ik ook.
En gevoel is dan meer subjectief misschien. Emoties zijn allerlei activatiesyndroom, kun je dat ook noemen. Dat je in gang wordt gezet door die consequenties vaak die op ons afkomen in, in onze omgeving. En dat vertaalt zich ook in hormonen en die activeren ons ook weer inderdaad.
Ja, maar is het niet zo dat we eerst geactiveerd worden om ergens naar te verlangen, dan op zoek naar gaan en dan het zien en dat we dan een emotie krijgen die we dan genieten noemen? Dat is als je kijkt naar het dopaminesysteem, zijn er twee in ons brein. Eentje die heel gaat over het verlangen naar ergens toe en die je in je actie zet. En eentje die heel gaat over het genieten en die dan, maar dan moet je eerst de beloning ook gevonden hebben.
Ja, dus ook als we... Kijk, dat verlangen ontstaat ook als we gedepriveerd zijn. Hè? Of dat noemen we eigenlijk deprivatie in de wetenschappelijke term, dat we tekort hebben.
Ja.
En door verslaving ook verlangen naar een andere, of naar je vrouw, je partner.
Ja.
Dat ontstaat ook als je dat geluksgevoel hebt gehad, dat je daar dan, en je komt er weer tekort van, dat je daar dan weer naar verlangt.
Oké, dus ik moet, zeg maar, ik moet ophouden dat ik onderwijs altijd dat een positieve consequentie is dat je krijgt wat je wil. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat je krijgt waar je naar verlangt.
Verlangen is vaak ook weer een negatieve versterking. Dus je hebt positieve en negatieve versterking. Positieve versterking, dat ontstaat wanneer je... iets krijgt wat bijdraagt aan je overleving. Mm-hmm. Of aan je leren. Dat je ook weer daardoor weer je overlevingskansen vergroot.
Ja.
En als je naar iets verlangt, is het meestal dat je iets tekort komt. En dat wordt weer aangevuld met versterkers. En dat zijn dan negatieve versterkers. Negatieve versterkers. Negatieve versterkers bijvoorbeeld ook als je gedwongen wordt om iets te doen. Dan verlang je naar bevrijding daaruit.
Ja.
En dan bevrijd je eruit. En dat kan je ook heel erg motiveren. Maar dat motiveert vaak of heeft minder tot gedragsversterking tot gevolg dan positieve versterking. Dan komt het maximale gedrag.
Het negatieve aan verlangen is dat je bang bent dat, dat je dan toch niet bevredigd gaat worden.
Ja, dat is weer een gevolgtrekking.
Laat ik het zo zeggen.
Dat zou je best kunnen noemen als intermedierende variabelen.
Jij interpreteert verlangen heel negatief. Maar ik denk, ik vind een verlangen hartstikke mooi. Ik weet nog dat ik in de houseparty scene, en dan ging ik elke weekend ging stappen. En daar verlangde ik echt naar. Dat was, seks, drugs en rock'n'roll. Dat was, het was niet dat ik, deed één keer per week. Hè. Dat is best vaak. Jaar in, jaar uit. Dus het was niet zo dat ik, ik kan zeggen, ja, maar Joost, had je die andere 6 dagen van de week, had je niks. Maar ik had nog niet het gevoel dat ik gedepriveerd werd in feesten. Want ik, ik letterlijk elk weekend feesten. Maar ik verlangde er wel naar. Zo van, vanavond mogen we weer.
Ja, het zijn, kijk, je kunt ook wijsbegeerte hebben. Begeerte naar verlichting, zoals ik heb.
Ja.
En dan is dat ook, ook een soort verlangen. En er zit ook zeker negatieve bekrachtiging bij. Het is niet, dat is in het boeddhisme toch ook wel iets om juist echt vrij van verlangen te proberen te zijn.
Zeker, ja, dat is boeddhisme ook, overigens islam en natuurlijk voor mij christendom ook. Ja. Ik heb iemand gecoacht, die had een type 9 brein, net als jij. En dan werken materiële beloningen meestal heel goed. En dan, maar dan hebben ze een neiging in tijden van stress om juist dat af te zweren. En dan te denken dat, dat ze eerst de problemen moeten oplossen voordat ze weer aan de materiële beloningen mogen doen. Maar dat werkt heel slecht. Ze moeten gewoon lekker voor de materiële beloningen gaan. Maar hij had er ook een heel erg spirituele beleving bij. En dan zegt dat hij zegt, ja, maar ik probeer heel als een monnik te leven, heel ascetisch. Maar hij was ook heel erg gestrest. Dus dat werkt echt tegen zijn gedoe in. Maar als we dat verlangen beschrijven als een emotie, dat is een soort gevoel, en dan een soort heel oergevoel, waarbij je zegt van oké, dan op een of andere manier verlangen we ergens naar. En dan is mijn tweede punt, is dan, ik wil toch nog eerst terugkomen op mijn housepartyfeest, want jij zegt elke keer toch dat er een soort negatieve bekrachtiging bij zit. Maar dan zou het zijn dat ik dan naar de houseparty verlangde op zaterdagavond, maar dat ik dan, de hele dag bang was dat het dan niet doorging. Of dat ik er niet in zou komen. Of dat het.
Ik denk dat bijvoorbeeld als je veel alcohol gebruikt, dat je dan, ik weet niet of dat gebeurt, maar dan ga ik er even vanuit, of een paar pilletjes nam of zo, dat je dan tekort komt weer aan bepaalde hormonen. En dat je daardoor weer die alcohol nodig hebt om uit die deprivatietoestand te komen. Maar het kan ook zo zijn dat je juist zoveel leuke mensen ontmoet en zoveel plezier hebt, dat zou ik dan positieve reinforcers noemen.
Precies.
Dus het is nooit zo dat één ding je gedrag dan in zijn houseparty.
Oké, dat vind ik een heel begrijpelijk iets. Dus zeg je dus dat, en dan zo'n moment zijn er en het uitkijken naar weer de herhaling van de leuke dingen die je vroeger meegemaakt hebt, maar ook de angst dat het dan toch niet herhaald wordt.
En de behoefte aan die drank en die pillen, die dan voor deprivatie zorgen. Dat is dan verlangen in een wat negatievere zin. Ja,
in mijn beleving is de drank en de pillen, die zouden toch de beloning zijn. Dat is toch een positieve consequentie die je dan gewoon direct krijgt.
Ja, je krijgt iets wat je wil dan. Zo zeg ik het ook altijd wel hoor, in mijn cursussen.
Maar maken we nu van, je krijgt datgene waar je naar verlangt.
Maar soms verlang je niet naar iets, maar krijg je toch iets.
Het kan ook best zijn dat. Ik heb nog een goed voorbeeld. Wanneer was het? Kerst. Kerst niet. We hadden in ieder geval een of ander etentje. We hadden eerst kerst gehad en dan had ik. Ik hou heel erg van dure, exclusieve witte wijnen. Die halen we ook zelf op uit de Elzas. En dan Marie-José houdt van iets, in mijn beleving, zuurdere, wrangere, drogere wijnen. En ik hou het wel ook wel, maar ietsje, met een heel klein zoetje erin. Dat vind ik dan echt lekker. En dat wijnhuis waar we helemaal gek van zijn, Paul Blanc uit de Elzas. Die heeft 2 topwijnen, Premier Cru. En eentje is net even wat zuurder. En De andere is net dat zoetje erin. Oh, en ik had met kerst had ik die laatste, of die eerste meegenomen naar mijn ouders, van mijn ouders kerstfeest vieren. En dan had ik zoiets van, dat is Marie-José de wijn. Die hebben we gekocht voor Marie-José. Zij een goede avond, maar ik denk, Maar toen, een paar dagen later, kwamen de buren op bezoek. En toen hadden we die, maar toen heb ik de andere gepakt, dus die ik al even. Maar toen was het ook onverwacht lekker. Toen snap je, want ik had toch niet van, kerst was het niet helemaal.
Ja, dan is er een contrast situatie, hè? Dus ook? Dan contrasteer je dat met die andere wijn die je net iets minder vindt. Dus het smaakt het extra goed.
Ja, maar dan is het onverwacht. Maar dan werkt het natuurlijk nog steeds als een beloning. Want het maakt heel sterker nog, werkt waarschijnlijk sterker als beloning. Omdat het onverwacht komt. Dat blijkt op het brein extra veel impact te maken.
En het associeert natuurlijk ook met zijn gezelligheid. Hè? Dat zorgt ook weer voor extra goed gevoel.
Ik ben niet super gezellig.
Dus dat maakt het ook weer extra leuk.
Ja, nou, voor mij niet per se.
Of vandaag.
Ik vond ons vooral de drank leuk en niet per se het gezelschap. Ook niet dat de buren meekijken, want die worden meteen boos. Maar ik ben ook zo'n flap uit. En dan zeg ik, ik ben het helemaal niet eens. Je kan beter een verre vriend hebben dan een goede buur. De buren, wat zeg je nou? Ik ook.
Oké.
Okay. Kan je beter niet aan de buren zeggen. Maar dat is goed. Dat is. Dus je hebt verlangens. En daar zitten positieve aspecten aan, negatieve aspecten. Die beide werken als bekrachtigers. En daarom komen we in actie. Maar nu komt mijn derde vraag dan. Mijn derde belangrijke vraag. Eigenlijk het tweede punt. Dat is, je moet wel beginnen met die verlangens. Hè, dat als je geboren wordt. Het kan niet zo zijn dat je. Anders kom je niet in actie. Je komt in actie door het verlangen. En als je nog nooit bekrachtigd bent. Dan heb je nog niet ontdekt wat voor jou beloningen zijn. Dus je moet wel een soort aangeboren verlangens hebben.
Nou, je hebt aangeboren operant gedrag en reflexen.
Ja.
En reflexen, hè, dat komt gewoon als stimulus dat je meteen reageert. Bijvoorbeeld als je aan de tepel van je moeder zit te lurken.
Ja.
Dat is een reflex.
Maar er zit ook een verlangen naar eten bij.
Ja, ik heb dat begrip niet zo nodig, zeg maar. Ik zie gewoon. Wat er gebeurt, en dat is dat kind naar die borst van die moeder gaat. En of dat nou verlangen is of niet, dat maakt me niet zoveel uit.
Nou ja, maar ho. Het is wel een positieve consequentie voor baby.
Ja, dat wel.
Ja,
maar waarom zou ik dan verlangen erbij halen?
Omdat de definitie van positieve consequentie is, krijgen waar je naar verlangt.
Oké. Okay. Nee, ik zou zeggen, krijgen waar je biologisch nut van hebt.
Ja, maar dat is, met baby's is dat zeer waarschijnlijk, want baby's hebben nog niet heel veel. Maar we weten bijvoorbeeld bij hongerstakers, die hebben biologisch nut bij boterhammen. Maar voor hen is boterham een straf en geen beloning.
Klopt, ja. Dus dan is het ook die opoffering. Voor de korte termijn je opofferen voor lange termijn doelen is dan wat zij geleerd hebben of om zich heen hebben gezien, dat tot een grote beloning.
Er zijn andere positieve consequenties voor het weigeren van eten. Want dan denken ze, word ik gezien als een held? Ik heb in de jaren 80 natuurlijk in die vredesactiebeweging gezeten. En dan hadden we een aantal dienstweigeraars waarvan er eentje ook in hongerstaking ging. En die jongen, die heb ik zelf nooit gesproken, maar ik heb wel eens een boek gelezen. En die had Hirschi Balin, in ieder geval zoiets. Dat was toen nog
Hirschi
de minister.
Ali.
Nee, dat is later, maar dit was de minister van Justitie uit de jaren 80. Hirschi Balin.
Ja.
En dus die had er echt letterlijk één op één mee lopen onderhandelen. En uiteindelijk had hij hier zijn ballen gezet. Als jij je gewoon laat herkeuren, dan keuren we je af vanwege dat je gek bent. En dan hoef je niet het leger in en dan kan je gewoon weer eten. En dat heeft hij uiteindelijk geaccepteerd. Maar toen is hij naar buiten gekomen en heeft hij gezegd, ik heb helemaal niks afgesproken. Dus hij had nog een mooi verhaal ervan gemaakt, maar gelogen. Over hoe held hij was. Want dan kan je toch wel zien dat in zijn beleving, die hele opoffering in die 40 dagen was het, geloof ik, pijn lijden en honger hebben. Dat hij dat natuurlijk wel deed, omdat hij naar iets anders verlangde. Namelijk naar de adoratie vanuit de vredesactiebeweging. En dat we allemaal hem zouden zien als de grote held die voor onze idealen vocht.
Ja, en dat is wat waar Freud het ook over had. Dat je, zeg maar, biologische behoeften hebt, maar je moet je ook aanpassen aan de omgeving. Dus als je iedere keer iemand leuk vindt en haar gaat omhelzen. Ja, dat wordt niet geaccepteerd door de maatschappij. Maar dat is misschien wel wat je graag zou willen. Ja. Dus daar is ook altijd een onderhandeling tussen.
Zeker. Je. Een van de redenen waarom ik nooit van knuffelen houd, is dat als vrouwen met mij beginnen te knuffelen, ja, dan ben ik toch bang dat ik dat niet heel erg als een... niet hetzelfde als handen schudden. Dus ik denk, dat kunnen we maar beter gewoon laten dan het spek op de kat binden, of hoe dat ook mag heten. Ja. Mr. Magic Bullet, leuk dat je weer bij bent. Verlang is wanneer je er bewust naar streeft. Dat is een bewust verlangen in mijn visie. Bij een baby is het een natuurlijk recht dat hij heeft. Ik weet niet of het een recht is, maar in ieder geval is het een natuurlijke aanleg of een natuurlijke impuls. Wat denken jullie? Nou, dat denk ik ervan. Ik weet niet of Marius, zie jij er nog een verschil tussen een bewust verlangen dat je in je hoofd bewust bent van, oh, ik wil heel graag dat en dat en dat. Ten opzichte van
bewust is voor mij dat je taal parallel eraan laat lopen.
Ja.
Ja. Want dat is, ja, hoe definieer je bewust? Maar dat is dan, wanneer je bewust naar streeft, ik denk niet dat je altijd bewust naar streeft, maar als het heel erg is, als je heel erg honger hebt bijvoorbeeld, ja, dan of honger hebt, ja, dus als je gedepriveerd bent van voedsel, om het nog heel wetenschappelijk te zeggen,
ja,
dan ga je natuurlijk ook over nadenken van hoe krijg ik nou voedsel? Ik moet even boodschappen doen, of als je in de jungle zit, ik moet zorgen dat ik die banaan uit die top van die boom krijg. Ja, dan ben je wel bewust mee bezig.
Maar je kan er wel gewoon bewust ergens naar verlangen. Ik heb net een nieuw AI-bedrijf zijn we begonnen. Nou, er zijn heel veel mensen heel enthousiast op gereageerd. En dat wil ik gewoon. En dan verlang ik naar om het onder de aandacht te brengen en zo. Maar dat verlang ik ook naar omdat ik dan weet dat er dan ook weer beloningen uit voortkomen en zo. Dus, maar daar ben ik wel heel bewust van. Ik ben misschien bewuster dan een gemiddeld iemand van dat soort dingen. Maar er zijn ook absolute verlangens die ik heb, die ik onbewust heb. En dat ik soms mezelf betrap van, hé, hey, kennelijk verlangde ik daarnaar. Oh, dat had ik helemaal niet door.
Ja, ik ben nu heel ver met een biografie van Poetin bezig. En dat is ook iemand die heel bewust alles afweegt.
Mm-hmm.
Althans, de eerste jaren zeker, toen hij nog niet aan de macht was.
Ja.
En daar zijn natuurlijk ook wel verschillen tussen mensen. Ja, dus... Waar ga ik naartoe?
Ik weet het niet, dat je het verlangen van Poetin, of die dan heel bewust bezig is, hij verlangt naar macht.
Ja, dus er zijn heel... hij was ook wel echt een iemand die... die zo'n... net als zo'n type 9 dus ook.
Ja?
Die iedereen eigenlijk toch wel met elkaar in...
wil connecten.
Al die criminelen en al die mafkezen die dus na die ineenstorting van de Sovjet-Unie in Rusland de macht probeerden te pakken.
Ja.
En die ging hij op één lijn proberen te krijgen. Later is het natuurlijk veel meer de dictator geworden. En vandaag is het natuurlijk weer het verschrikkelijke nieuws dat Navalny is overleden. Maar hij ging daar heel gehaaid en bewust mee om.
Ja.
En dat geloof ik wel, dat je dus ook onder invloed van stimuli, dat je dan gaat nadenken en dat er daar ook denkprocessen een rol spelen die we dan niet altijd anderen kunnen zien.
Ja.
En die dan uiteindelijk wel tot een gedrag leiden.
Dus nou ja, het hoeft niet per se te zijn dat die gedachten tot het gedrag leiden. Want dat suggereert weer een link tussen, ja, we noemen dat mentale causatie in de filosofie, een link tussen de gedachten en je gedrag. Maar het kan in ieder geval zijn dat het de processen in je lichaam en in je brein tegelijkertijd begeleid worden met gedachten die dezelfde kant op gaan.
Ja, ja, ik denk wel dat het ook wel mogelijk is dat je de ene gedachte de andere kan oproepen en dat ook weer tot conclusies kan leiden die tot nieuw gedrag of
andere. Oké, okay. Ja, nou, ga je verder dan ik. Ik heb het gevoel dat verschillende modules in het brein zijn en die dan toevallig mooi met elkaar in pas lopen, maar niet per se met elkaar te maken hebben. Dan nog een stukje over Nietzsche. Ik hoor in jou heel erg een evolutionair verhaal. Wat primair een beloning is voor mensen, is datgene wat zorgt dat mensen in leven blijven. De wil tot overleven. Dat zou hoe Nietzsche het noemt. Maar Nietzsche zegt dan, de wil tot overleven is minder sterk dan de wil tot macht. Wat vind jij van de wil tot macht? Of het verlangen naar macht, dat maken wij dan van?
Nou, ik denk dat, ik ben er ook wel, die piramide van Maslow, die spreekt me wel aan. Hè? Dus ja. De basis is dat je in ieder geval zorgt dat je veilig bent en eten en drinken hebt. En dan gaat het wat hoger en hoger. En de wil tot macht zit denk ik wat hoger in die piramide. Dus
ja.
Je wil met name mannen, maar ook vrouwen, die willen die evolutionaire selectiemechanismen spelen een rol. Is er ook een wil of een... Ja, hoe noem je dat? Gedrag wat bijdraagt aan meer macht. Dat begint al op de kleuterschool. Als kinderen zitten te krassen op een papiertje, dat ze dan zien dat ze operant gedrag dat er operant gedrag is, waar,
ja.
waar daar ze invloed op hebben. Dus macht is ook een reinforcer, zou ik willen zeggen.
Nee, zeker, absoluut. Dat is ook past helemaal in mijn breintype theorie. Dat er voor 3 van de 9 types macht een beloning is. Maar Nietzsche legt het ook op zo uit, hij zegt van ja, uiteraard is het zo dat in het begin dat je natuurlijk bezig gaat met overleven, maar zodra je dan inderdaad bestaanszekerheid hebt, dan gaat het menselijk brein denken van oké, nou dat als we dat verzekerd hebben, nou, dan is Marius meteen zo geschrokken dat hij even de hele verbinding kwijt was, maar gelukkig ben je meteen weer terug. Dus dat idee is, in het begin moet je natuurlijk aan overleven, maar zodra je dat verzekerd hebt, bestaanszekerheid hebt, dan ga je nadenken over hoe kan ik mijn macht vergroten. Dat klinkt ook een beetje als Maslow. En dan het heikele punt van de vrije wil, want we hebben nu toch gehad over wil, nou we zijn achtergekomen een soort verlangen, maar het verlangen dat hoeft natuurlijk niet vrij te zijn. Dat kan ook een heel biologisch verlangen zijn, wat gewoon puur voortkomt uit de bouw van je lichaam. Dat kan geconditioneerd verlangen zijn. Dat je, als je de hele tijd in onveiligheid bent en een risico hebt dat je in elkaar gemapt wordt, dan ga je zelf verlangen naar veiligheid. Maar dat is dan misschien geen vrije wil of geen vrije verlangen, maar dat is dan wat de omgeving je oplegt. Ik begrijp met jou dat je in ieder geval geen geloof in de vrije wil hebt.
Nee, ik denk dat gedrag net zo'n fenomeen is als ieder natuurverschijnsel, zoals ook dode natuur. Dat het door wetten wordt aangestuurd. En als er vrij wil is, zou dat eigenlijk zonder wetmatigheden zijn. Dus daar geloof ik dan ook niet in.
Oké. Dus jij zegt van ja, als er vrij. Jij vertaalt. Ja, ik heb toevallig heel veel filosofiecollege gehad over de vrije wil. Dat is heel veel fysisch, maar jij hebt de neiging om vrije wil te koppelen aan willekeur.
Ja, aan iets wat zomaar uit het niets ontstaat.
Ja,
die vrije wil, dat dat een oorzaak is. Maar wat is dan de oorzaak weer van die vrije wil?
Ja, dat is een heel erg een beeld van vrije wil van Aristoteles. Die zei, de stenen...
Dat is
niet de minste. Nee, zeker. Dat is een grote denker. Maar niet heel erg recent. Maar die zei, de steen wordt bewogen door de stok. De stok wordt bewogen door de hand. De hand wordt bewogen door de arm. En de arm wordt bewogen door de mens. En de mens is dan de eerste onbewogen beweger. En daar was dat ook een soort idee over de goden in. Want hij zei dan, en de goden zijn zeg maar de eerste onbewogen bewegers van het heelal. En die hebben de grote wereld in gang gezet. En wij zetten de kleine wereld in gang. Maar dan zou ik zeggen,
die mens die wordt gemotiveerd om die steen te bewegen. Doordat hij een huis wil bouwen. Doordat hij een gezin wil stichten. En zo gaat het maar door en door.
Of nou ja, we moeten tegenwoordig zeggen dat hij verlangt naar een gezin. En hij verlangt naar een huis. En verlangt naar een droogte. We willen nu aan alle tijden het woordje willen vermijden. Ja, het is lastig. Maar er zijn ook andere theorieën over de vrije wil. Bijvoorbeeld de reden waarom Nietzsche de vrije wil afwijst. Zegt, voor een vrije wil of een vrije keuzebepaling. Hij heeft het vooral niet zozeer over willekeur, maar over keuzebepaling. Dan moet je ook volledig geïnformeerd zijn. En aangezien we nooit volledig geïnformeerd zijn, is het onmogelijk om een vrije wil te hebben. He, dus hij geeft het voorbeeld van, we zullen het spelletje doen. Marius, wat wil je? Wil je groen of wil je geel?
Geel.
Geel? Nou, dan hakken we je kop eraf, want jij kiest voor geel. En geel was de guillotine. Maar heb je zelf voor gekozen. Het is een vrije keuze, je hebt een vrije wil. Je hebt zelf voor de guillotine gekozen. Dat is hoe Nietzsche het uitlegt. En zegt, ja, dan hebben we allemaal door dat dat vanwege het feit dat jij niet wist dat de keuze geel, dat daar de guillotine aan zat, is het geen vrije keuze geweest. Koppelt dat heel erg aan palen.
Ik denk dat als we ook totale overzicht hebben uit de opties van die keuzes, dat we dan toch geen vrije wil hebben, omdat we geleerd hebben dat een van die opties in het verleden, of wat erop lijkt, het meeste opbrengst heeft opgeleverd. Ja.
Nee, ik ben het met je eens. Ik ben geen verdediger van de vrije wil. Ik ben alleen maar bezig een aantal vrije wiltheorieën voorbij te laten komen om te kijken of je ervan vindt. Maar nogmaals, het interessante van Nietzsche is dat Nietzsche ook zegt, je moet niet een tegenstelling ervan maken. Je moet niet zeggen, aan de ene kant hebben we de vrije wil en aan de andere kant hebben we determinisme. Hij zegt, dat is ook niet gedetermineerd. Het is, zeg maar, er zit nog iets tussenin waarbij het ondergedetermineerd is. En dat, nou ja, dat klinkt in ieder geval heel mooi, ook in het licht van de kwantummechanica, dat het toch ook in de fysieke natuurkunde niet echt allemaal super gedetermineerd is. Maar er is nog een derde theorie, die heet het compatibilisme, en die zegt, maar wat nou het volgende? Stel dat we ons lichaam, dat we alleen maar het alles doen volgens zoals jij het beschrijft, Marius, natuurwetten, het is helemaal geconditioneerd, het is misschien te complex voor ons om te begrijpen hoe het precies werkt, maar er zit geen ruimte voor vrijheid in. Maar als een soort magisch toeval heb ik een vrije wil. En ik wil toevallig vanuit mijn vrije wil elke keer precies datgene wat er vanuit die natuurkundige wetten zou gaan gebeuren. Heb ik dan nog steeds een vrije wil?
Nou, je zegt, stel dat je een vrije wil hebt die dat doet.
Ja, precies. Dus dat is, maar laat ik het anders zeggen. Stel dat wij op een of andere apparaat hebben of een god die uitkomt te leggen hoe het zit. Is dit verhaal mogelijk? Zou dit een oplossing zijn om toch een vrije wil te creëren in een wereld die volledig gedetermineerd is?
Nou, ik wil niks uitsluiten. Okay. Ik moet als wetenschapper ook openstaan voor...
Het klinkt alsof jij niet tegen compatibilisme is. Daar ben ik dan wel heel erg tegen. Dat vind ik echt een van de meest slechte filosofische theorieën die ooit verzonnen is. Zo van dat je precies toevallig, elke keer als je iets doet, dat ook niet, dat je deed niet omdat je het wilde. Je deed vanwege alle conditioneringswetten. Maar toevallig had je precies op hetzelfde moment ook de vrije wil om... Je had ook iets anders kunnen kiezen. Dat had je dan niet gedaan, want dat kon niet vanwege de natuurkundige wetten of de gedragswetten. Maar toevallig koos je altijd precies het goede om compatibel te zijn met je onvrije gedrag.
Ja, het is hoogst onwaarschijnlijk.
Ja, het is heel hoogst onwaarschijnlijk. Het is toevallig nu zeg maar de mainstream hoe filosofen over de vrije wil denken. Ik vind het een dieptepunt. Nou, we zijn halverwege. Laat ik het mijn nieuwe model tevoorschijn toveren. Deze heb je vorige keer al gezien, hè? Ik zal het nog even voor alle kijkers herhalen. We hebben vier elementen waar we het aan doen. Het bovenste cirkel gaat over wat jij wil. Ik heb er wat extra dingen bij gezet, maar die ga ik zo uitleggen. Je hebt dus iets wat je wil, maar dat had ik voor moeten maken wat je verlangt. Hè? Je verlangt ergens naar. Dan hebben we competenties. Dat zijn de dingen die je kan, die je geleerd hebt. Dan hebben we materiële beloningen. En je hebt de sociale beloningen. Dat is eigenlijk, daar vond voorheen politiek en politieke keuzes, maar daar hebben we eigenlijk sociale beloning van gemaakt. Ik heb nog wel een vraag van Mr. Magic over de vorige waarschijnlijk. In de Matrix, buiten de voordeur, heb je geen vrije wil meer, maar in je dromen nog wel. Dat is een soort simulatietheorie. Stel dat we in een simulatie leven, maar ja, ik dacht denken dat ja, dan zou je nog wel een vrije wil kunnen hebben. Maar dan is het gewoon niet gestuurd door een echte wereld. De conditionering van de echte wereld telt dan niet. Maar dan telt gewoon de conditionering van de virtuele wereld.
Ja, ik vind het moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Dan heb je geen vrije wil meer. Ik vind vrije wil zoiets onwerkelijks.
Ja.
Kan Mr. Magic ook een voorbeeld geven van iemand die een vrije wil heeft?
Het suggestie hier is dat je in je dromen wel een vrije wil hebt.
Ja. Nou, ik merk de laatste tijd dat ik mijn droom ook sommige goed onthoud.
Ja.
En dan merk ik toch dat het te maken heeft met dingen waar ik net die dag daarvoor mee bezig ben geweest. Dus er wordt ook vaak gezegd dat dromen een soort verwerking zijn, het überhaupt slapen van gebeurtenissen. Die emotioneel ook je raken. En dat merk ik. En dat zijn dan de zaken die dus de dromen ook veroorzaken.
Ja. Ik heb het idee dat je juist heel weinig vrije wil hebt in je dromen, inderdaad. Ik ben heel goed in lucide dromen. Lucide dromen is dat je bewust wordt van je dromen. Ik kan het ook behoorlijk goed sturen. Maar daar heb ik echt jaren op moeten trainen. En dan nog is het zo dat ik met enige regelmaat ding, en ik ben me dus bewust dat ik droom, en ik weet bijvoorbeeld bewust dat als mijn telefoon niet werkt, de meeste mensen zijn niet eens in staat om met een telefoon te dromen. Maar ik kan tegenwoordig relatief goed, ik ben nu al een paar jaar bezig mezelf te trainen in het gebruik van smartphones. De hele tijd had ik van die stomme drukknopjes, dat slaat natuurlijk nergens op. Ik moet gewoon een smartphone hebben. Maar dan nog ben ik niet heel goed in het gebruik. Heel vaak kom ik er dan achter dat mijn smartphone gehackt is. En dat ik dan probeer om dat te hacken weer ongedaan te maken. En dat mislukt dan. Dus ja, ik heb juist het gevoel dat ik in de echte wereld meer vrije wil heb dan in mijn dromen. Mijn dromen doen zelden wat ik wil. En het is ook extreem moeilijk om dat te trainen. Terug naar de vier cirkels. Dus, als je... Laten we eerst zeggen over wat je wil. Dat is het onderwerp ook van vandaag. Ik probeer hier... Dit is nog echt een vraag. Hier ben ik nog niet over uit. Want ik probeer wat jij wil ook een beetje te koppelen aan talenten. Of laat ik zo zeggen, ik probeer eerst dat te koppelen aan een soort natuurlijke bouw van jouw brein. Dat sommige mensen meer van play, meer naar play verlangen. Andere mensen meer naar care verlangen. Andere mensen meer naar lust verlangen. En andere mensen meer naar seeking verlangen. Oftewel, om het Nederlands te zeggen, ja, sommige mensen vinden het gewoon verlangen echt naar, ik wil echt lekker spelen, lekker ravotten, lekker vrij zijn om dingen te doen. Sommige mensen verlangen heel erg naar, ik wil voor anderen zorgen, ik wil gewoon sociaal zijn, ik wil voor de groep opkomen. Weer andere mensen, dat ben ik toevallig, die houden heel van lust. Die denken, ik wil eten, geld en seks. En dan ook nog een groep mensen die zeggen, nee, ik wil vooral kennis en mezelf ontwikkelen en dingen bestuderen. We hebben het al heel vaak over gehad, hè? Dat is ook mijn stokpaardje. Denk je dat, dat je kan zeggen dat er een soort aangeboren verlangens zijn? Ja, dat hebben we toch, maar die dan iets anders zijn dan puur overlevingsmechanismes? Hoewel lust natuurlijk wel heel
erg... Ik denk dat ook wij zo gebouwd zijn dat we ook heel flexibel kunnen leren. En daarom, dat hebben we natuurlijk ook wel overerfd hier van onze voorouders die... ook heel nieuwsgierig waren, de primaten, en die steeds onderzoek deden. En dat hebben we meegekregen en dat heeft ook dat leermechanisme opgeleverd.
Ja.
Maar
ik heb ook een theorie over, laat ik het dan anders verwoorden. Het is overduidelijk dat lust achter eten en seks aan zitten in de oertijd levert overlevingskansen op.
Ja.
Tegenwoordig hebben we dan ook nog geld, dat is dan indirect, dat hadden we 20.000 jaar geleden niet. Care, dat lijkt ook overduidelijk te zijn voor overleven. Hè? Dat als je voor de groep zorgt, zorgt de groep ook voor jou, met z'n allen ben je veilig. Seeking, maar dat is dan ook een vorm van overleven. Dat je zegt, we moeten kennis opdoen, we moeten ontdekken hoe we vuur kunnen bouwen, hoe we gevaarlijke beesten kunnen weghouden. Ja. Maar mijn punt is dat dan die vierde, dat play, dat met elkaar ravotten, spelen, dat het ook een overlevingskansen vergroot. En dan met name dat je een aanpassingsvermogen leert.
Dat zie je ook bij jonge leeuwtjes bijvoorbeeld. Hè? Die spelen ook. En ik speelde ook heel veel op straat op voetballen. Jongetjes en meisjes die vinden het allemaal leuk om te spelen. Omdat je je daarmee ook voorbereidt op serieuzere zaken in de toekomst.
Ja, maar dus mijn theorie is dat care zorgt voor schaalbaarheid. Er zijn een aantal eisen die elk systeem denken is dat elk systeem moet hebben om te kunnen overleven. Dat is schaalbaarheid, efficiëntie en aanpassingsvermogen. Maar dat care, dat zorgt voor schaalbaarheid. Dat leert je met grotere groepen omgaan. Seeking, dat zorgt voor exploratiegedrag, aanpassingsvermogen. Lust zorgt voor efficiëntie. Dan probeer je toch, als ik eten wil. Dat vond ik echt als kind echt van. Dan zag ik een heerlijk gebraden stuk vlees. En dan vond ik het zo erg dat andere mensen ook een deel kregen. Dan had ik echt zoiets van: dat moet ik allemaal hebben, het is allemaal voor mij. dat is wel heel efficiënt, maar niet heel erg goed schaalbaar.
Zijn dus hoofdcategorieën, zeg maar. Klassen van gedrag zou je het kunnen noemen, hele brede klas van gedrag. Want je kunt ook veel concreter zeggen, bijvoorbeeld ik wil naar voetbal, of ik wil naar een
vriendje van... Maar de kans dat aangeboren is, het ging vooral over het aangeboren gedeelte, dat je aangeboren hebt dat je wil voetballen is heel klein, Maar dat je aangeboren hebt dat je wil spelen is wel heel groot.
Ja, ja,
en dit, dit zijn vier van de zeven primaire emoties die Jaak Panks heb gevonden heeft. En die heeft dat in de breinstam ontdekt waar de gebieden zitten. Als je die activeert met elektromagneten. Ja, 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 ja. Dat je dan meteen... En dan krijg je het als een soort hele primitieve oeremotie. Die geen invulling heeft. Ja. Dus je wil, ik wil lekker de votten. Maar je hebt nog geen idee dat het over voetbal gaat. Dat is echt allemaal aangeleerd hoger gedrag.
Ja.
En het idee is dat je daar ook talenten kan aan koppelen. Omdat het de meest mooie definitie van een talent is een biologisch voordeel, waardoor je eerder, sneller en competentie kan verwerven. En ook makkelijker daarin gaat excelleren in die competentie. Ja.
Het wordt maar ook wel preparedness genoemd, denk ik. Dat ook misschien een...
Ja, zeker. Dat is absoluut... preparedness is een goed woord. Maar mijn moeilijke vraag is nu... Is het zo dat als je ergens een talent in hebt, is dat dan ook dat je daarnaar verlangt? Dus ik denk dat jij een heel groot talent hebt om met groepen om te gaan. Maar is dat betekent dat ook, gegeven dat je dat talent hebt, dat je er ook naar verlangt?
Dat geloof ik wel. Omdat ik door ook in dat sociale beloningenhoek zit ik dan denk ik toch ook.
Jazeker, ja. Nee, dus de sociale beloningen spelen dan voor jou een grotere rol dan... ik kan jou meer belonen met een sociale beloning dan met een spelletje Monopoly.
Ja, dus ik merk ook nu in dat voorzitterschap van de OR, dat geeft me zo ontzettend veel voldoening. En dat heeft ook iets wat een soort cumulatie is van allerlei dingen die ik in het verleden heb gedaan. Misschien ook wel om macht of invloed te willen hebben. Dat ik me in verdiept heb in sociale psychologie en individueel gedrag. En dat ik dat nu allemaal kan toepassen in mijn voorzitterschap. Dus ja,
nee, het zijn
dat
ook
geeft mij inderdaad heel veel. En daar verlang ik dan ook wel weer naar. Inderdaad, ik zou niet een maand of drie nu in mijn eentje een boek willen gaan lezen.
Duidelijk. Maar dus je hebt er een talent voor. Maar dat was mijn hoop. Maar ik ben blij dat je dat bevestigt. Dat talenten en wat je wil, dat het eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. En voor de duidelijkheid, het is ook allemaal gedefinieerd. In mijn theorie, dus niet Jaak Panks, dat is mijn versie. Is dat lust, care, play en seeking ook inderdaad strategieën zijn tot macht verzamelen. Dat als je voor de groep zorgt, dan gaat de groep ook meer doen wat jij wil. Dus dan heb je een hele groep achter je staan die dan ervoor zorgt dat je machtiger bent. Nou, als je lust hebt, als jij de materiële beloningen, degene bent die dat kan uitdelen, dan kan je ook weer mensen gewoon voor je karretje spannen. Maar ook seeking, er zijn mensen die heel hoog scoren op seeking, die gebruiken die kennis ook weer om leverage, van ik ga je niet helemaal vertellen hoe het zit, maar je moet mij eerst macht geven en dan ga ik je langzaam een beetje uitleggen hoe het zit. En de play mensen, daar zitten ravotten bij, maar er zit ook meer agressieve vechtsporten bij. Dus dan kan je ook zien dat het...
Dat leverage vind ik heel mooi dat je dat begrip noemt. Dat lijkt me inderdaad ook heel belangrijk. Dat als je in het begin een talent ontwikkelt. En je wordt daardoor weer bekrachtigd. En wordt je een bepaalde taak krijg je dan ook toebedeeld. Het is ook talent is ook wel een soort religieus begrip. Denk ik ook wel een protestant begrip.
Ja.
Dat je ook je talenten moet benutten. Dat is ook een bijbels begrip.
Ja.
En Buffett die zegt dat ook, hè, van je kunt pas een eik, die kan zich pas ontwikkelen als je wel eerst een zaadje plant. En dat geldt ook voor je eigen leven. En dan
eerst een eikel zijn voordat je een eik wordt.
Eerst een eikel worden.
Je moet eerst een eikel zijn voordat je een eik wordt. Mooi, dat is dan. En nogmaals voor de duidelijkheid. Ik zie het niet als... het is een minimale hoeveelheid aangeboren gedrag. Die inderdaad, dan noemen we het altijd bootstrapping. Net genoeg doen om jou een heel klein setje in een bepaalde richting te geven. Ja. Je hebt dan die vier richtingen. Play, care, lust en seeking. En je gaat toevallig net even één in. En daarna krijg je meteen het hele proces van... ik doe een beetje sociaal. Dat wordt meteen beloond. Dan vind ik het heel erg leuk. Ga ik ook leren dat sociaal zijn heel veel oplevert. En dan krijg je dat vliegwiel. Je gaat steeds meer van het sociale gedrag doen. Je krijgt steeds meer beloning. Ga je nog meer doen. Krijg je nog meer beloningen. Dus op die manier. En dan ontwikkelt ook de rest van je brein. En die neemt dan in principe die processen over. Want die denkt, dat sociale werkt hartstikke goed. Competenties was vorige keer. Competenties zijn nog steeds competenties. De combinatie van jouw talent en een competentie. Dus als je wel een talent hebt, maar je hebt nog geen competentie, dat is niet zo heel fijn. Maar als je een competentie hebt en je hebt er ook een talent in, dan zeg ik dat is je toppotentie. Het wordt nog niet beloond. Dat is precies dat vakje. Je krijgt er nog geen beloning voor, dus je doet het nog niet. Ja. Maar in potentie is dat wel waar je top zit.
Het kan wel zijn dat je jezelf beloont, hè? Omdat je dat talent hebt. Dat geeft dan denk ik wel een goed gevoel ook, als je dan die competentie ontwikkelt. Denk
ja, maar we willen liever niet dat mensen zichzelf belonen. Dus idealiter belonen we vanuit de omgeving.
Ja.
Dus daarom heb ik ook het verschil maken tussen potentie en prestatie. Want als je een talent hebt en je ook de competentie daarin verworven hebt, en het wordt materieel beloond, ja, dan zit je gewoon een topprestatie te leveren. Dus dat is de overlap van die drie. Als je ergens goed in bent geworden zonder talent, dat kan natuurlijk ook, dan is het moeizamer gegaan, zwaarder, ja. Langzamer. Ja. Maar je kan gewoon competenties verwerven zonder talent. Sterker nog, heel veel van onze competenties zijn natuurlijk, we hebben geen aangeboren talent voor veterstrikken.
Nee, dat heeft biologisch niet direct vroeger nut gehad. Dus nee. Dat is niet automatisch meegegeven.
Maar het kan wel beloond worden. En dan is het gewoon niet, dan is het geen topprestatie, maar dan is het wat je doet.
Maar misschien dat sommige mensen meer talent voor veterstrikken hebben dan anderen.
Dat zou kunnen, maar
dat is moeilijk na te
moeilijk te vinden is. Ja. Ik heb wel weer nog iets veranderd. Ik had de vorige keer staan, dan hadden we hier het, laat ik eerst zeggen, toen was het waar je politieke afkeur was, dat is nu omgekocht worden. Dus het is een, je krijgt dat is iets waar je sociale beloning voor krijgt en materiële beloningen. Maar je hebt er geen competentie en je hebt er ook geen talent voor. Dus ik acht dat iets, dan ga je dingen doen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Je kan ze niet en je wil ze niet. Maar je gaat ze wel doen, want het wordt en materieel en sociaal beloond.
Bijvoorbeeld een nieuw software systeem leren.
Ja.
Zou kunnen, maar, toch?
Ja, maar je kan mensen...
Voor je bedrijf moet je een bepaald nieuw iets leren. Nieuwe software, maar je bent altijd gewend geweest ook een oude software te gebruiken.
Ja.
Ja, dan moet je dan maar leren.
Precies.
Zeg je wil.
Ja. Maar mijn vraag is vooral, is dat ook in de gedragswetenschappen ook wetenschappelijk bekeken, dat je mensen kan omkopen om dingen te doen die ze niet willen en niet kunnen, door ze gewoon toch en materieel en sociaal te belonen?
Ja, bijvoorbeeld denk aan social media, waar mensen zeggen van ja, ik blijf maar, of gokken. Ik blijf maar TikTok bekijken, terwijl ik eigenlijk me dat een leeg gevoel geeft.
Ja.
En gokken, ja, dat geeft niet alleen een leeg gevoel, maar ook een leeg portemonnee.
Ja.
Maar toch doe je het. Je wordt er materieel voor beloond en misschien ook sociaal. En dat zijn voorbeelden die ook in het laboratorium helemaal goed zijn uitgezocht, hoe die mechanismes werken.
Ja, en gebruiken ze dan ook de term echt omkopen? Of is dat de term die ik bedacht heb?
Omkopen wordt in OBM gebruikt om iemand iets te geven voordat hij de prestatie geleverd heeft. En dat heeft als nadeel dat je dan gedrag beloont wat je eigenlijk niet wil.
Nee, precies. Dus er is een term omkopen, maar het gaat over het te vroeg belonen van mensen.
Ja.
Voordat ze het gewenste gedrag hebben gedaan. Dus ik moet er misschien nog een andere term voor zien te vinden. Maar in principe word je beloond voor iets wat je niet kan en niet wil. Maar dan ga je het wel doen, want ja, die beloningen zijn toch sterk genoeg.
Dat is omkopen wel een goede, toch? Vind ik wel goed.
En ik had dus de overlap. Dus als je iets, je kan het wel. Je wordt materieel en sociaal beloond. Dan noem ik het vroeger, vorige week noemde ik het conformeren. Ik noem het nu aanpassen. Dus je wil het niet, je kan het wel. Je wordt er ook heel veel voor beloond. En dan ga je jezelf aanpassen. Ja. Dan ga je het aanpassingsgedrag vertonen. Dan denk je, oké, nou ik doe het toch. Ik kan het. Het wordt beloond. Dus nou ja, laat ik het maar doen.
Klopt, ja. De organization man die zich aanpast. Wat hij eigenlijk iets niet wil doen. Maar wel beloond wordt. En het kan.
Ja. Ja. En er is nog een vraag van Mr. Magic. Tof dat je al die vragen stelt. Blijf ze stellen. Wat wil je? Wat je echt wil, geloof ik niet. Stel voor dat de hele groep 8 huisarts wil worden. Dat gaat niet gebeuren. We hebben er maar 2000 nodig in Nederland. Ik denk dat je hier een vergissing maakt door te denken dat als je iets wil, of dat je het echt wil, dat het ook echt gaat gebeuren. Dat is helaas niet zo in de wereld. Je kan dingen echt willen en niet krijgen. Dus ik wil bijvoorbeeld heel graag 10 miljard euro op mijn bankrekening hebben, zodat ik een apparaat kan bouwen wat mij langer in leven gaat houden. En dat wil ik echt heel graag, maar gaat de komende tijd niet gebeuren. Dus je hebt helemaal gelijk dat het met regelmaat niet gebeurt. Maar dat maakt in principe voor dit model niet uit. Want het is ook prima dat er, nou ja, dat er dingen zijn die je wel wil, die je ook kan. Die mogelijk ook nog beloond worden. Maar als het niet gaat gebeuren, dan betekent het feitelijk dat er dus geen beloning komt. Dus als alle mensen in de groep 8 huisarts willen worden, dan gaan ze allemaal geneeskunde studeren, maar dan zijn er te weinig banen voor ze. Dan zie je dat er misschien 1 of 2 van die mensen wel beloond wordt in de vorm van een huisarts, maar dat de rest van de groep 8 geen huisarts wordt. Dat kan ook zijn dat ze
gewoon... Maar als er 32 in die klas zitten, dan kunnen ze allemaal huisarts worden.
Als ze 2000 nodig hebben wel, ja. Maar we gaan even vanuit dat er natuurlijk dan nog meerdere klassen zijn. Ik ga ervan uit dat Mr. Magic dat bedoelde. Ja. Vorige week de politiek was, of in ieder geval wat de maatschappij van je verlangde, dat heb ik omgebouwd naar sociale beloningen. Dus de maatschappij beloont je natuurlijk vooral sociaal voor datgene wat de maatschappij belangrijk vindt. Asociaal gedrag wordt in principe niet beloond.
Vaak wel met aandacht, hè? Veel asociaal gedrag wordt toch met aandacht beloond.
Oké.
Vandaar dat mensen toch asociaal gedrag ook blijven laten zien.
Wat we vorige keer hadden, hier staan politieke voorkeur, waar nu vrijwilligerswerk staat. Dat is en de overlap tussen wat je wil en sociale beloningen. Maar ook de overlap tussen wat je wil, wat je kan en sociale beloningen. Dus het is iets wat je wil en wat je ook eventueel kan, al dan niet. Wordt wel sociaal beloond, maar niet materieel. Mag ik dat vrijwilligerswerk noemen?
Ja. Zeker. Ja.
Oké, mooi. En dan hebben we nog de overlap van je kan het. Of sorry, nee, je kan het niet. Dus de overlap is je kan het, je wil het wel, je kan het niet. Het wordt wel al beloond. Je krijgt sociale beloningen en materiële beloningen. En dan heb ik ervan gemaakt, dan ben je dat aan het leren.
Ja, leren is heel breed natuurlijk, maar...
Ja. Nou, ik bedoel meer
als
dat...
Als je echt iets graag wil bereiken en je wordt aangemoedigd, zoals ik met mijn synthesizers... ik kan dat eigenlijk niet, maar het wordt toch wel aangemoedigd.
Oké, je krijgt er wel sociale beloningen voor, maar nog geen materiële beloning. In dit geval zou je ook nog materieel beloond worden.
Precies, die krijg ik er nog niet.
En misschien dat aan het leren, dat leren te breed is, maar laat ik dan zeggen dat je dan echt een trainingsprogramma gaat volgen of een opleidingsprogramma. Dat als ik tegen jou zeg, nou Marius, ik ga jou, iedereen moedigt je al aan. Maar om je nog meer te stimuleren, gaan we je ook 1000 euro per maand betalen. Maar dan moet je wel 1 dag per week naar de synthesizerschool. Ja, dan heb je toch wel behoorlijk kans dat je dat gaat doen.
Ja, zeker. Ja, 1000 per... daar moet ik even over nadenken.
Oké. Die hadden we wel vorige keer. Dan namelijk dat als je alle 4 hebt, je wil het, je kan het, je wordt materieel beloond en het wordt sociaal beloond. Dan hadden we bedacht dat je bezig bent met waardecreatie. Dan voeg je gewoon waarde. Ben je sowieso al actief, je doet iets. Het is ook een topprestatie. Maar het wordt ook heel erg sociaal gewaardeerd. Dus dan voeg je gewoon heel veel waarde toe aan...
Is het ook niet, Joost, dat we dan ook lekker in de flow zitten? Zouden we dat ook niet flow bij kunnen betrekken?
Of het flow heeft echt 4 van die fases. Hè? Dus dat is, je begint met de struggle fase. Dan zit je... Maar dat denk ik niet dat het heel erg met waardecreatie te maken heeft. Het zou wel kunnen zijn dat je als je iets wil, maar je kan het nog niet, dat je dan aan het struggelen bent.
Maar dan komt ben je nog niet in de flow, hè?
Nee, want
voor mij is flow dat alles in elkaar past.
Nee, precies. Maar je moet daarna, na de struggelfase, moet je het opgeven. Moet je zeggen, fuck it, ik hou ermee op. Ja, dat zit hier natuurlijk helemaal niet in. En wat er dan gebeurt, is dat onbewust je natuurlijk wel doorgaat met denken, ja, maar hoe kan ik het toch voor elkaar krijgen? En op een gegeven moment heeft je onbewuste dan zeg maar door hoe het moet kunnen. En dan ga je het nog een keer proberen, eigenlijk vrij spontaan. Nou, laat ik het dan nog maar doen. Maar dan past het allemaal wel, gaat het wel goed. En dan kom je in zo'n modus dat je denkt, wauw, nu past het allemaal en het werkt en het komt allemaal heel erg goed. Maar dan ga je te veel energie besteden en dan is er wel weer een soort uitputtingsmoment. Dat je denkt, nou ben ik echt helemaal kapot. En nu moet ik weer even tot rust komen en energie verzamelen. Dus ik denk dat er bij waardecreatie momenten van flow kunnen zijn. Maar dat een aantal onderdelen van dit model, een aantal onderdelen van die cyclus, met name opgeven en weer opladen, niet terug te vinden zijn in dit model. Nee. Mr. Magic heeft nog wel een vraag. In Nederland zijn amateurvoetbalclubs gekoppeld met de gemeentedriehoek. Het gedrag wat daar gebeurt wordt gekoppeld met basisschool. Denk je goed te doen, word je achter de schermen gestraft? Kun je achter de schermen gestraft worden?
Even zien hoor. Gemeentedriehoek. Wat is de gemeentedriehoek? Weet jij dat, Joost?
Ik denk dat de burgemeester, de politie en de officier van justitie is.
Ja.
Dus wat ik denk dat het erover gaat, is dat je denkt iets goeds te doen voor de voetbalclub. Bijvoorbeeld een wedstrijd te winnen. Maar daarvoor heb je je iets te agressief gedragen op het veld. En dan wordt achter je rug wordt dat dan besproken. En dan staat op een gegeven moment de politie voor de deur. En dan word je toch nog gepakt voor iets waarvan jij dacht, hey, dat ben ik goed gedaan. Daar ben ik voor beloond. Dus iedereen ging juichen. Maar ik word dan toch nog teruggepakt doordat de politie nog verschijnt.
Ja, ik denk ook dat die driehoeken, hoeken zijn die nou echt op belonen gericht zijn. Nee. En dat zou wel goed zijn als ze juist gaan kijken wat er verbetert. Ja, en dan stickers uitdelen of munten of tokens. Ja.
Nee, ik heb ook dat credo heb ik niet zelf verzonnen, maar ik ben vergeten van wie ik het geleerd heb. Als de overheid contact met je zoekt, is het nooit positief.
Nee, die hebben het monopolie op straffen. Ja. En met name politie en leger. Maar ook en regels, hè, negative reinforcers.
Ja, je krijgt nooit een brief van de politie van, nou, we zagen u rondrijden. Keurig. Hartstikke mooi gereden. U hield zich keurig aan de regels. Heb ik nog nooit gehad.
Nee, ik pleit er ook vaak voor om er in plaats van verkeersboetes ook af en toe. En nou, ik denk krasloten zou een goede zijn. Of
staatsloten.
Zelfs staatsloten uit te delen. Ja,
ja, staatsloten, dat werkt is al van de staat. En het leuke is dat je die onbeperkt kan bijprinten zonder dat je de pot hoeft te vergroten. Dus dat kost echt, nou ja, het kost het papier wat op geprint is. Want die kan echt alle overheidsfunctionarissen kunnen onbeperkt staatsloten uitdelen. En dat daar wordt iedereen heel blij van. En niemand die zich realiseert dat de kans om iets te winnen super klein is. Maar wat ik nog wel... punt vind, is dat de positieve consequentie, of de negatieve consequentie in dit geval, moet wel waargenomen worden. Hè? Dat als er achter jouw rug negatief over je gepraat wordt, maar niemand zegt dat ooit tegen je, en het heeft voor de rest geen enkele consequentie voor andere dingen die je tegenkomt in je leven, dan is het geen straf. Hè? Als de burgemeester in een geheim zwart boek, een grote zwarte boek van Sinterklaas, hè? Die heeft gezien dat je iets te agressief bent geweest tijdens het voetbal. Die noteert het in zijn grote boek met alle stoute kindertjes. En, maar ja, als je dat gewoon nooit ziet en het geen enkele consequentie heeft, dan is het dus geen straf.
Klopt, ja. En het gedrag moet ook verminderen, dan is het echt een straf geweest.
Ja,
dus gevangenisstraf is pas een straf als men minder gaat moorden of wat dan ook, waar ze voor gevangen zitten. Anders is het gevangenisbeloning.
Ja, of een opleidingscentrum.
Ja.
En dat is ook interessant, want als je ziet in het feit dat je zowel de beloning als de straf als de boete moet kunnen waarnemen, en anders werkt die gewoon niet. Dat is ook heel interessant, omdat je kijkt naar de ontwikkeling van het brein, dan zie je heel erg dat het dopamine reward system helemaal verweven is met ons waarnemingssysteem. Dus het is letterlijk zo dat dezelfde soorten structuren die zorgen dat we kunnen waarnemen, ook ervoor zorgen dat we reageren op beloningen. Ja, dus de kans is redelijk aanwezig dat ons waarnemingssysteem ook gewoon ontwikkeld is in de evolutie om beloningen waar te nemen en straf.
Ja, dat is zo primair dat we willen weten of we succesvol zijn of we op de goede weg zijn.
Precies.
Dat dus heel dicht bij elkaar zit en ook weer versterkend werkt en door die stofjes in onze hersenen. Ja.
Ja, nee, er is een prachtig, de neurobiology of sense and reward. Dat is allemaal artikelen over hoe die twee helemaal hand in hand in het brein verweven zijn. En dan hebben we het wel over de buitenkant, het aangeleerde gedeelte. Maar dan kan je zien dat, als baby kan je nog heel slecht waarnemen. Dat hele waarnemen is echt iets wat geleerd wordt door het brein tijdens de eerste tijd, de eerste periode van het leven van de baby. Maar dat helemaal hand in hand gaat met het verwerken van beloningen en straf.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook in de middenhersenen of zelfs in de hersenstammen in de buurt zit. Omdat ik denk ook dat bij wijze van spreken insecten ook dat wel zullen hebben.
Ja, nou ja, ik weet niet of het insecten is alweer een heel erg stap verder terug. Maar in ieder geval in alle dieren is dat absoluut. Want ja, het werk van Jaak Panksepp, die heeft dus bij levende wezens heel diep in die hersenstam heeft hij gebiedjes lopen activeren om te kijken wat er dan ging gebeuren. Vrij random. Maar er zijn vrij weinig vrijwilligers te vinden die dan en bereid zijn om een gaatje in hun hoofd te laten boren. En bereid zijn dat ze dan met van die elektroden heel diep in je brein gaan. Om dan willekeurige gebiedjes te gaan activeren. Dus dat is
ook jammer.
Ja, dat is ook jammer. Dus, maar dat zijn allemaal op apen gedaan onderzoek.
Ach, ja.
En
die wilden dat ook niet.
Nee, maar die hadden geen vrije wil.
Nee.
We zijn alweer op het einde gekomen. Ik ga even kijken hoe het...
Nu alweer?
Nu alweer, ja.
We waren net begonnen.
Ja, dat, het is, de tijd vliegt voorbij. Maar we gaan wel een hele zware tijd tegemoet als het gaat om trainingen.
Zo, wat goed, man.
Ja, want de eerstvolgende is 3 mei.
Zo.
Ja, dat bedoel ik.
Dat
het trainingsseizoen is begonnen voor mij. Dus we gaan even een pauze nemen.
Ja.
Mr. Magic heeft nog wel een vraag. Waarom zijn we in Nederland nooit eerlijk tijdens de afwijzing bij sollicitatiegesprekken? Willen we de ander niet beschadigen? Nou ja, mensen vinden het vaak moeilijk om straf uit te delen. Dus als we dat kunnen
ontwijken... Nieuwsgesprekken zijn de moeilijkste gesprekstechniek. Dus je moet eigenlijk meteen het slechte nieuws meedelen en dan in staat zijn om met die emoties om te gaan. En dat is eigenlijk alleen samenvatten van de emotie. En dan kunnen mensen weer tot op een gegeven moment naar de probleemoplossingfase gaan. Dat ze zelf gaan denken wat ze dan het beste wel kunnen doen. Maar daar zijn mensen ook niet in getraind. Dus die competentie, die hebben maar heel weinig dat, Joost?
Managers. Ik weet dat ik bij Pink Rokade manager werd. Omdat ik vanwege grove incompetentie gepromoot werd. De ene promotie naar de andere promotie kreeg. En binnen 4 maanden van programmeur naar afdelingschef kwam. Dat mijn directeur zei, ja, dan moet je ook sollicitaties doen en ontslaggesprekken. En toen zei ik, nou ja, wat is het criterium waarvoor ik ze moet aannemen? Toen zei hij, nou, als ze weten wat een toetsenbord is, aannemen. En toen zei ik, oké, maar is dat dan niet heel naar als je dan later moet ontslaan? Toen zei hij, nee, het is het makkelijkste dat er is, want die mensen zie je nooit meer. Ja. Ik zeg niet dat het goed was, hè. Dat was de jaren 90, automatiseringsland was echt de Wilde Westen. Maar
het moment dat je ze nog wel ziet, dan moet je dat gesprek voeren. En dat is voor niet iedereen even makkelijk.
Nee, maar als je zoals ik aanleg hebt voor antisociale persoonlijkheidsstoornis, dan gaat het toch een stukje makkelijker dan als je, zoals jij, aanleg hebt voor sociaal gedrag.
Ja. Goed, dus dat wordt pas weer in mei.
Ja, dat wordt pas mei. Heel fijn.
3 mei.
Ja, 3 ja. mei is pas weer de echte Marius dag.
Ja. Goed.
Ja. Dank Marius voor de afgelopen weken. We hebben even vakantie en dan zien we elkaar 3 mei weer. Kijken. Okay. Sorry?
Tot ziens allemaal.
Tot ziens. Dag. Ik hoop dat jullie ook tot zo lang kunnen wachten en dan tot 3 mei elkaar weer zien. Doei nog.
Tot dan. Oké.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.